Goedemorgen gemeente, hier in de kerk of elders met ons verbonden, welkom in deze dienst. De bloemen gaan vandaag ter bemoediging naar mevrouw Hoogendijk en naar de heer Stienstra. Er ligt ook weer een kaart van de maand in de achterzaal, fijn als je je naam daarop wilt zetten. In deze dienst gaat voor onze wijkpredikant dominee Bacheman en vanavond in de Fonteinkerk gaat dominee Den Hartog voor. Een mededeling van de kerkraad. De kerkraad heeft zich verdiept in het onderwerp zegenen van andere levensverbintenissen. Na zorgvuldige gesprekken en studie zien wij ruimte om dit te kunnen doen. Uw inzichten en bijdragen zijn voor ons van grote waarde om uiteindelijk tot een weloverwogen besluit te komen. Daarom nodigen wij u allen hartelijk uit om hierover met ons in gesprek te gaan op 9 juli. Meer informatie is te vinden in de nieuwsbrief en op de website. De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor de Stichting Hoop van Albanië en de tweede collecte is voor de kerk. Het aanvangslied is Psalm 23, vers 1. En na votum en groet zingen we de versen 2 en 3 van dezelfde psalm. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
We worden stil voor God. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid, die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest. Amen. zullen ons voor God verootmoedigen, ons klein maken in ons gebed tot Hem. Laten we bidden. Heer, U bent onze herder, de goede herder. U bent het die ons het goede brengt. Het groene gras, de zachte weide, het frisse, levende water. U brengt ons op een goede plaats. En daarom danken wij U, dat U zo voor ons zorgt, voor ieder van ons persoonlijk en voor ons gezamenlijk als gemeente. Dat U de herder van uw kudde wilt zijn. Vergeef ons dan, als wij niet altijd naar U luisteren. Vergeef ons dan als we afdwalen van de kudde en van U. Als we denken dat we onze eigen wegen kunnen gaan. Als we niet inzien hoe groot de gevaren zijn van het leven zonder U. Wil ons vergeven alle grote foute woorden. Alle kleine domme gedachten. Wil ons vergeven dat wat wij elkaar hebben aangedaan. En wees opnieuw onze herder. En neem opnieuw ons op in uw kudde. En breng ons daar waar wij wezen moeten. Wij bidden het u in de naam van Jezus, die is de goede herder. Amen. Aan een ieder die zo het oog richt op Jezus Christus en voor hem zijn schuld en zonde beleidt, wordt Gods genade verkondigd, zijn liefde, zijn trouw, zijn goedheid voor ons allemaal. Halleluja. We zingen lied 916. In zijn genade leert God ons hoe we kunnen leven. Zo lezen we zijn geboden vanmorgen uit Exodus 20. En aansluitend zingen we het kinderlied, lied 8b uit het liedboek. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet. Want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Hou de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heer uw God, dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Zo'n eerbied voor uw vader en uw moeder, dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Ik ben de Heer, uw God. Amen. De kinderen mogen naar voren komen. Kom er maar bij als je wil. Goedemorgen, fijn dat jullie er allemaal weer zijn vanmorgen. Ik moet eventjes wat zeggen over vorige week. Want vorige week toen ging het over gehoorzaam zijn. En toen zei ik gehoorzaam, dat heeft te maken met het woordje horen. Dus als je iets hoort, nou, dan is het eigenlijk al genoeg. Hè? Want dan heb je het. Maar dan werd ik van de week een paar keer gebeld door toch wel wat papa's en mama's die een beetje in de war waren. Van ja, mijn kind luistert nu wel overal naar, maar hij doet niks. Want jij hebt gezegd, ja, je hoeft alleen maar te horen. Dat is gehoorzaam zijn. Dus ik denk dat ik toch even nog wat moet rechtzetten. En dat past ook wel bij het verhaal wat jullie op de kindernevendienst gaan horen. Opnieuw, voor de laatste keer, over koning Saul. Gehoorzaam zijn, dat is dat je het hoort. Maar dan is het de bedoeling dat je er ook wat mee doet. En dat is misschien nog wel belangrijker dan dat je het alleen maar hoort. Dat je dan ook zo de dingen gaat doen in je leven. Nou, zo is het eigenlijk met alle dingen van het geloof. In de kerk hoor je heel veel woorden. Op de kindernevendienst hoor je heel veel woorden. Je zingt liedjes. Maar wat natuurlijk net zo belangrijk is, is wat je met die woorden doet. Dus het geloof dat je hebt, de woorden die je hoort, waar je daarmee ja, ook gewoon in het leven doet, thuis of op school, of met je vrienden of vriendinnen, op de sport, op de muziek, waar je ook bent. Dus vandaag, het verhaal van koning Saul, ja, hij hoort het wel, maar gaat hij het ook doen? Nou, dat is wat jullie gaan horen en wat jullie dan van de week dan denk ik ook allemaal netjes gaan doen. Anders gaan ze weer allemaal bellen en daar heb ik natuurlijk niet zoveel zin in. Zullen we dat afspreken? Goed zo, dan mogen jullie nu naar de kindernevendienst gaan. Fijne dienst daar met elkaar. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en om ons daar goed op voor te kunnen bereiden, zullen we samen bidden. Heer, wij loven en prijzen u, omdat u ons uw woord hebt gegeven. Een woord dat we kunnen horen. Een woord waaruit we ook moeten leven. Wilt u ons daarbij ook helpen, bijzonder, dat we het niet alleen bij ons laten binnenkomen en het meeste daarvan misschien ook wel weer vergeten, misschien wat bewaren in ons hart, maar dat het ons ook aanzet tot handelen, dat wij er naar zullen leven. Dat wij zo met elkaar zullen omgaan als mensen en in de gemeente als broeders en zusters, zoals past bij uw gebod. Daarom bidden wij u of u met uw Heilige Geest ook vanmorgen in ons midden wilt zijn, hier in de kerk waar we met zoveel zijn, of thuis bij degene die hier niet kunnen komen. Wilt u ons aanspreken? Bemoedigen en geven dat het woord dat u in onze harten zaait ook vrucht zal dragen. Dat wij daarnaar leven. Ook dat kan alleen door de kracht van uw geest en door de genade die u ons schenkt. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland. Amen. We lezen vanmorgen verder uit het boek Twee Koningen. Opnieuw een verhaal, net als het verhaal van de Aman, dat zich afspeelt rondom de Jordaan. We lezen eerste lezing, zijn twee lezingen vanmorgen. De eerste lezing, Twee Koningen 6, de verzen 1 tot en met 7. En dan zingen we van Psalm 62 het eerste vers. Psalm 62 vers 1, na de lezing 2 Koningen 6. Op zekere dag zeiden de leden van de profetengemeenschap tegen Elisa: het gebouw waarin wij met u bijeenkomen is te klein voor ons allen, zoals u ziet. Laten we naar de Jordaan gaan en daar boomstammen halen om een nieuw onderkomen te bouwen. Ga je gang, zei Elisa. Maar een van de profeten zei: doet u ons een genoegen, Heer, en ga met ons mee. Goed, zei Elisa. En hij ging met hen mee naar de Jordaan, waar ze bomen begonnen om te hakken. Terwijl ze daarmee bezig waren, schoot bij een van de profeten het ijzeren blad van zijn bijl los. En dat viel in het water. Wat nu, Heer, riep hij uit. Ik had hem te leen. Waar is hij gevallen? Vroeg de godsman. Nadat de man hem de plaats had aangewezen, sneed Elisa een twijg af en gooide die in het water, waarop het ijzer kwam bovendrijven. Haal hem er maar uit, zei hij. En de man pakte het blad van de bijl weer uit het water. Amen. Onze tweede lezing is uit het Nieuwe Testament, uit de eerste brief van de Korintiërs. We lezen 1 Korinthe 1 vanaf vers 18 en zingen dan Psalm 62 vers 7. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons die worden gered, is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ik zal de wijsheid van de wijze vernietigen. Het verstand van de verstandige zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar is de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En daarom besloot hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen. En het zwakke van God is sterker dan mensen. Amen. We zingen lied 632 na de preek. Lied 632. De tekst voor de preek is uit de eerste schriftlezing 2 Koningen 6. En het ijzer kwam bovendrijven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, dit wonder. Dit wonder is een beetje een Hans Klok wonder. Ik weet niet of u Hans Klok kent, de goochelaar met de wapperende haardos. Die staat op een podium en dan kan hij van alles goochelen. Het is natuurlijk niet echt, of beter gezegd, het is een hele slimme techniek. Maar die trekt dan zo een speelkaarten bij iemand uit zijn oren. Hij laat een tafel zweven. Hij zaagt een vrouw door midden. Allerlei goocheltrucs. Knappe dingen. Waarbij je je dan wel afvraagt: wat heeft het voor nut? Ja. Waarom zou je 20 pingpongballen uit je mond willen laten komen? Of waarom zou je een vrouw door midden willen zagen? Daar hoef je geen antwoord op te geven, hoor. Als je alle mensen nu toch denken. U begrijpt wel wat ik bedoel met een Hans Klok wonder. Het is een knappe truc. Maar het heeft geen doel. Het is vermaak. Waarom verricht de profeet Elisa hier dit wonder? Het wonder van de drijvende bijl. Er valt een stuk ijzer van een bijl in het water. Elisa gooit er een tak in en het ijzer kwam bovendrijven. Wat heeft dat voor nut? Waarom staat dat in de Bijbel? Ik denk allereerst dat het is, dat het moet zijn, een bewijs van Elisa's bijzondere roeping. Want dat is misschien wel altijd een onderdeel van het wonder. Denk aan de wonderen die Mozes doet in de woestijn. Of ik moet zeggen, die de Heer hem laat doen in de woestijn. Die moeten ook Mozes' bijzondere positie versterken. Door de wonderen van Mozes met zijn staf en de zee en het manna en zo. Daardoor krijgt Mozes gezag. Daardoor zien de mensen, deze man is een man van God. Door de wonderen zijn de mensen onder de indruk en zullen ze hem meer vertrouwen. En dat geldt ook voor de wonderen van Jezus, op een andere manier. Door de tekenen die hij doet, de genezingen, het lopen over het water. Daardoor zien de mensen hoe bijzonder Jezus is. Ja, dat hij bij God hoort en sommigen zien zelfs in: deze is de Zoon van God. Het wonder versterkt dan het geloof. Het wonder roept dan ook het verlangen wakker om te ontdekken wie Jezus is. Het wonder smaakt naar meer. Nou, zo werkt dit wonder hier ook. De mensen om Elisa heen zien opnieuw dat hij een man van God is. Dat hij de profeet is. En dat hij dus het woord van God brengt. Want een profeet, dat is geen wonderdoener op zich. Is ook geen toekomstvoorspeller. Die staat op de kermis. Net zoals de goochelaar. Maar de profeet is de man of de vrouw die het woord van God voor nu spreekt. Dus als wij vandaag zoeken, en het is echt even zoeken, naar de betekenis van dit wonderlijke verhaal, dan zoeken we naar: waar gaat het hier dan over het woord van God? Waar wordt dit verhaal het woord van God? Waar spreekt hier nou de Heilige van Israël, de Heer, de Bevrijder, de levende God? Wat ontdekken we hier nou in dit vreemde verhaal over de Vader van Jezus Christus? En dat is, ik zei al, even zoeken. Al begint het natuurlijk wel bij het woord van God. Het gebouw van de profeten wordt te krap. De kerk moet uitgebreid worden. De zaal is te klein. En wij snappen allemaal, dat is een goed teken. Een kerk die moet verbouwen, we hebben dat een enkel jaar terug zelf natuurlijk ook gehad. Dat is in principe een kerk die groeit. Waar mogelijkheid is, waar leven is, waar nieuwe initiatieven zijn, waar nieuwe mensen ook komen. En zo is de gemeenschap van de profeten blijkbaar aan het groeien in de tijd van de profeet Elisa. Er is dus een soort van groep, een school, een gemeenschap van profeten. Dat is wel interessant, hè? De profeet is niet altijd de vurige eenling in zijn eentje in de woestijn, hè, zoals Elia dat meer was, of zoals Johannes de Doper dat was. Maar er is ook zoiets als een, ja, een beetje middeleeuws woord, maar een gilde, een profetengroep, die blijkbaar bij elkaar wonen. Misschien als een soort klooster, of misschien ook wel met hun gezinnen. Zij zoeken elkaar op en zoeken naar Gods woord. En de plaats waar zij samenkomen, hun school zeg maar, die is te klein. De gemeenschap groeit. Er is aandacht voor Gods woord. En dus moet er een nieuwe plaats komen, blijkbaar in de buurt van de Jordaan. De profeten willen graag dat Elisa, duidelijk hun leider, met hen meegaat naar de Jordaan. Maar Elisa doet eerst nogal afstandelijk. Zoals we hem eigenlijk hiervoor in de geschiedenis van Naaman ook steeds zagen doen. Daar hield hij ook een soort van afstand. Hij zegt, ga je gang. Ga maar. Maar de profeten zeggen, nee, u moet wel met ons meegaan. Waarom? Dat weten ze nog niet, maar ze zouden hem zomaar eens nodig kunnen hebben. En dat is inderdaad al snel zo. Als een van de profeten, misschien niet de allerhandigste, alhoewel het zou mij ook zomaar kunnen gebeuren, die is aan het hakken met die bijl en dan schiet het ijzer los van de steel. Het valt dan op de grond en dat zul je altijd zien, dat stuitert dan nog een keer door en dan plons zo in het water. Nog wat luchtbelletjes en helemaal weg. Niet meer terug te vinden. En dat is blijkbaar een heel groot probleem. Want zo'n ding is waardevol. IJzer is duur. Wij zouden denken, ja, rij naar de karwei en koop een nieuwe bijl. Maar dat is niet aan de orde. Wij leven natuurlijk sowieso in een wegwerpmaatschappij. Waarin we zoveel dingen hebben dat we ook zoveel dingen heel makkelijk weggooien. Waar de wereld ook niet altijd mooier van wordt. De kringloopwinkels die liggen overvol. En onze zolders ook nog. En kijk eens wat er allemaal weg moet als je gaat verhuizen. We hebben zo ontzettend veel spullen dat wij daar in onze tijd over het algemeen niet zoveel waarde meer aan hechten. Zeker niet aan wat oud gereedschap. Maar dat was vroeger heel anders. Echt heel anders. En er was een bijl, een pan, een deken, een klein voorwerp heel belangrijk. We waren zuinig op onze spullen. Wat stuk was, lieten we repareren. En hele generaties, nou misschien wel tot aan de Tweede Wereldoorlog aan toe, zaten op dezelfde stoelen en aten aan dezelfde tafels en lagen in dezelfde ledikanten door de eeuwen heen. En bij al onze overvloed, er zijn nog altijd heel veel mensen op de wereld die in hun noodtent niet anders hebben dan een bord en een pan en een deken. Het ding is dus belangrijk. Maar nog belangrijker voor deze onhandige profeet, deze bijl was geleend. Het was niet zijn eigendom, zijn bezit, maar het was van iemand anders, die misschien ook niet zoveel had. En het was zijn verantwoordelijkheid om daar heel goed voor te zorgen. In de wetten van Exodus 22 zijn er regels over hoe je moet omgaan met wat geleend is. Als iemand aan jou wat geld leent of sieraden in bewaring geeft, ik moet op reis en ik laat dan wat bij jou in huis achter, moet jij erop letten. En er komt dan een dief en die steelt mijn sieraden uit jouw huis. Dan ben jij verantwoordelijk als de dief niet gepakt wordt. En dan moet jij heel duidelijk kunnen aantonen dat je er echt niks aan kon doen. Anders moet jij aan mij het dubbele vergoeden. Zo staat het in Exodus 22. Dus als deze profeet, die toch al zo'n pechvogel is, ook niet goed kan aantonen dat het echt helemaal niet zijn schuld was dat die bijl in het water viel, dan moet hij hem straks nog eens dubbel vergoeden. En dat is dus wel heel duur bij zo'n bijl. Vandaar dat de paniek van deze profeet ook zo groot is. Ach, mijn Heer, het was geleend. Goed luisteren naar wat hij zegt. Ach, mijn Heer, het was geleend. Hij zegt niet, oh, wat ben ik toch een oen, ik heb ook altijd pech. Hij begint ook niet te mopperen of te vloeken, wat in de kluswereld ook wel is gebeurd. Nee, hij roept Elisa erbij. De man van God, die is niet voor niks meegenomen. Ach, mijn Heer. Hij weet het ook niet precies, blijkbaar. Maar hij gelooft dat de Godsman hem kan helpen. Misschien niet eens dat hij die bijl weer terug kan vinden, maar misschien wel dat hij de paniek tot rust kan brengen. Dat hij een luisterend oor heeft voor zijn nood. Dat Elisa misschien iets weet hoe hij geholpen kan worden. Ach, mijn Heer, het was geleend. En met mijn Heer bedoelt hij de profeet. Maar die is natuurlijk de verbinding ook naar de Heer met een hoofdletter. Dus hij zoekt met zijn woorden de weg naar God. Want de weg naar God is voor iedereen. Ook voor ons. De enige weg die rust en zekerheid geeft. Het gebed tot God is ook voor ons persoonlijk, voor ons als gemeente, de enige oplossing voor onze vragen. En het betrekken van Christus in alle dingen van ons leven, ons falen en tekortschieten, onze schuld en onze zonde en de prutboel die wij er soms van maken, wat er bij ons allemaal in het water valt. Ja, er is er maar één die redding biedt. Jezus Christus, Hij alleen. Wat voor jou belangrijk is, mag je zo bij God brengen. En misschien zegt een ander wel, ja, daar moet jij toch God niet mee lastigvallen, een verloren bijl. God is toch geen goochelaar die oplossingen heeft voor alle probleempjes. Hij tovert geen konijnen uit de hoge hoed. Nee, wat voor jou belangrijk is, breng dat bij God. Ach, mijn Heer, het was geleend. En ik snap ook wel hoe de wet van de zwaartekracht werkt. En dat sommige dingen nou eenmaal ook niet zomaar ongedaan kunnen worden. Maar ach, mijn Heer, helpt u mij toch? En dan helpt God dus. Wie bidt vol verwachting, komt nooit beschaamd uit. Elisa sneed een twijg af, een takje, en gooide die in het water. En het ijzer kwam bovendrijven. Dat kan natuurlijk niet. En daarom hebben geleerden door de eeuwen heen van alles geprobeerd om dit uit te leggen. En dat is toch wel grappig. Bijvoorbeeld dat ijzer van die bijl, dat was misschien wel hol van binnen. En een ijzeren boot blijft ook drijven. Dus kan heel goed. Of er zat een gat in dat ijzer waar het vast zat aan de steel. En met die stok kwam Elisa precies in dat oog, in dat gat van dat ijzer. En zo tilde die het omhoog. Een soort visvangst. Of het was een hele zware stok, niet zomaar een dun stokje, maar een hele zware. En toen spatte het water zo omhoog en toen zag je zo die bij liggen. Het is allemaal heel sympathiek, maar natuurlijk onzinnig. Want het is een wonder. Dus dat moet je niet gaan willen verklaren. Het laat zien, bij God is het ondenkbare mogelijk. In Gods wereld blijft ijzer drijven. En kan een kleine twijg wonderen doen. In Gods wereld worden toch slaven bevrijd. En vallen zeeën toch droog. In Gods wereld regent het toch brood uit de hemel. En vloeit het water uit de rots. In Gods wereld vallen muren om. En ontstaat er ruimte. In Gods wereld zijn kleine jongetjes sterker dan reuzen. En wordt de jongste gezegend. In Gods wereld wordt wie achtergesteld is. Wie gediscrimineerd wordt. Wie getreiterd wordt. Voorop gezet. In Gods wereld ligt de wolf bij het lam. En het kalf en de leeuw zullen samen weiden. En een kleine jongen zal ze hoeden. In Gods wereld worden dorre beenderen tot leven gewekt. En de woestijn zal bloeien als een roos. In Gods wereld wordt de maagd zwanger. En de koning van de wereld een kind. In Gods wereld kunnen blinden zien en doven horen. Kunnen lammen lopen. En wie altijd zijn mond moest houden, kan spreken. In Gods wereld zal de dode leven. En dat kan niet. Want ijzer is zwaarder dan water. En de dood is zoveel sterker dan het leven. En toch zal de dode leven. Want het kleine, het zwakke, het verwerpelijke, dat is pas groot in Gods ogen. Het kruis dat een dwaasheid is, is voor ons de kracht van God. Kruis, dat is een dom, doodstuk hout. Bedoeld om de minste van de minsten aan op te hangen. Dat dode hout is ons leven. Dat kruishout doet ons bovendrijven. Als wij verzinken in onze nood en in onze zonde. De apostel zegt, de Joden vragen om wonderen. En de Grieken die zoeken naar wijsheid. En wij willen het liefste misschien wel allebei hebben. Hè? En wonderen en bewijzen. Maar zegt de apostel, wij verkondigen alleen maar dit. Een gekruisigde Christus. Voor de een is dat aanstootgevend, voor de ander is het dwaas. Maar voor wie geroepen is, zowel Joden als Grieken, is Christus de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God dat is nog altijd wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is altijd nog sterker dan mensen. In Gods wereld gebeuren wonderen. Daar blijft het ijzer drijven, daar zal de dode leven. En die wereld, dat is onze wereld. Die wereld waar het wonder geschiet, is voor ons geopend door Jezus Christus. Christus zegt: wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Amen.
Zullen samen God danken en bidden.
Heer, wij loven en prijzen u. Om het hout van het kruis dat ons doet overwinnen. Om uw wereld waarin het wonder geschiedt. Waar niets meer verloren gaat. Waar geen ziekte meer is en geen dood en geen pijn. Waar de tranen van onze ogen worden gewist. Waar het leven is. Het volle, vrolijke leven voor uw aangezicht. We danken u om Jezus Christus. Dat hij heel die weg is gegaan. Dat hij niet opgegeven heeft, maar trouw is gebleven. Dat de goede herder zijn kudde niet in de steek heeft gelaten, maar dat hij voor ons gevochten heeft. Ja, zijn leven heeft gegeven, opdat wij niet hoeven te sterven. We danken u, Heer, voor het wonder van ons geloof. Dat u dat aan ons hebt gegeven. Dat wij u hebben leren kennen. En als we het nog niet weten, als we nog op zoek zijn, wilt u ons dan helpen om te laten zien hoe groot en machtig u bent. Hoe liefdevol en vol genade. Hoe ieder mens voor u belangrijk is. Hoe ieder mens voor u meetelt. Heer, wij danken u dat wij mogen leven in uw liefde. Goede, barmhartige God, wilt u ons helpen als de dingen zwaar gaan? Als de dingen in het water vallen. Als we bang zijn, als we wakker liggen. Als we ons zorgen maken. Over onszelf, over onze toekomst, of over uw kerk. Leer ons ook dan de weg naar u. Als we ons voorbereiden ook op de gemeenteavond deze week, wilt u geven dat we dat zullen doen in gebed. Dat we zoeken naar uw bedoeling. Dat we elkaar niet alleen aanhoren, maar ook verstaan. En dat wij zoeken naar het goede. Niet alleen voor onszelf, maar voor iedereen. Dat wij met liefde en met aandacht en met respect elkaar tegemoet zullen treden. Dit zijn geen dingen om op te breken. Dit moet zijn om dichter tot elkaar te komen. Dat kan alleen als uw Heilige Geest ons daarin geleidt. En daar vertrouwen wij dan ook op. Want zo hebt u altijd voor ons gezorgd. Zo bent u er altijd voor ons geweest. Zo hebt u ons ook hier in deze kerk zoveel goeds en genade gegeven. Geef wijsheid, geef verstand en laat uw liefde overwinnen. Wees bij ons in dagen van zorgen. We bidden u voor hen die ziek zijn, die bezig zijn met onderzoeken en behandelingen. Steeds weer naar het ziekenhuis moeten. We bidden nu voor hen die wonen in een verpleeghuis, verzorgingshuis, tijdelijk of langdurig. Dat valt zwaar, dat is soms heel lastig. Wilt u artsen en verpleegkundigen zegenen? Allen die werken in de zorg, dat ze dat met liefde en inzet kunnen blijven doen. Heer onze God, wij bidden u, wilt u bij ons zijn als we verdrietig zijn? Als we mensen missen, misschien nog niet eens zo heel lang, of misschien al verschrikkelijk lang en weten we nog amper hoe die eruit zag en hoe haar stem klonk. Troost ons met dat ene woord dat ons kan troosten uit uw evangelie. Leven, leven bij u, leven met u en geen leven zonder u. Goede God, wij danken u voor alle mooie en fijne dingen die u geeft. Voor het leven met elkaar, voor de feesten die we mogen vieren, verjaardagen of jubilea. We danken u voor de vakantie die in aantocht is en die voor sommigen alweer goed en veilig is afgelopen. We danken u voor de schoonheid van de schepping waarin wij ons dagelijks mogen begeven. Voor de zon hoog aan de hemel en de regen die de aarde vruchtbaar maakt. We danken u voor bomen en bloemen en dieren. We danken u voor alles waarmee u deze aarde versiert en bidden u, maak ons voorzichtig en zuinig. We danken u bovenal voor Jezus Christus, de koning van deze wereld. En we bidden u voor allen die regeren, die beslissingen moeten nemen, de grote volken en ook in ons eigen land. Wilt u hen zegenen dat ze het goede zullen doen? Laat uw vrede komen. Uw vrede die alle verstand te boven gaat. Uw vrede waarin werkelijk het goede is. Machtige, goede God, hoor ons in de stilte als wij met onze vragen, maar ook met onze dank, ons tot u richten. Hoor ons dan zoals we samen bidden wat uw Zoon ons leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu is de inzameling van onze gaven en ons slotlied, lied 418. Gaat heen in vrede, verheft uw hart tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.